priesterschap van alle gelovigen. Misschien hebben jullie het idee dat er heel veel over te zeggen is. Het is misschien ook wel zo. Maar als we de Bijbel kijken, dan wordt er maar 2 keer over gesproken. Over het priesterschap van alle gelovigen. En als je daar dan een beetje mee gaat stoeien, een beetje gaat kijken van, wat wordt er dan over gezegd? Dan komen daar soms hele mooie en interessante lessen in naar voren. Gedeelte waar er over gesproken wordt, dat staat in 1 Petrus. 1 Petrus 2, vers 1 tot 10. Dat gaan we straks met elkaar lezen, maar ik wil eerst even een beetje de context van de brief even neerzetten, zodat we even een beetje weten van waar hoort dat gedeelte. Hè? Want de brieven in de Bijbel, die gaan altijd ergens over, die hebben een bepaalde rode draad. En zo ook deze brief. En deze brief van Petrus is eigenlijk een brief die aan de ene kant een soort van oproep is van, nou, leef nou zoals je zou moeten. Hè? Je hebt een keuze gemaakt voor Jezus, dus dat heeft gevolgen voor je leven. Dus doe dat. En tegelijkertijd ook een stuk bemoediging en hoe je om moet gaan met vervolging. Want dat was ook aan alle kanten was er aan de hand. En deze brief is geschreven aan gelovigen, voor het merendeel gelovigen uit de heidenen in Azië. En dat is zeg maar zo'n beetje het huidige Turkije. He, er waren allerlei, dat zie je ook in eerste hoofdstuk van Petrus, worden allerlei gebieden worden er genoemd. En die gebieden, dat waren allemaal zeg maar een soort van provincieachtige gebieden in Turkije. Dus het ging over die groep daar. Nou, dat is een heidense omgeving waar heel veel afgoderij was en weet ik het allemaal. Dus als je daar tot geloof komt en dus eigenlijk de traditie van jouw voorouders in één keer overboord gooit, ja, dan is het gevolg dat je al heel gauw vervolgd wordt. Hè? Van, wat is het allemaal? Wat gebeurt hier? En doe even normaal. Hè? Dat soort dingen. Als we dan kijken naar de opbouw van deze brief, dan, het eerste stukje, de eerste 12 versen zeg maar, van het eerste hoofdstuk, dat gaat erover, hè, dat ze tot geloof gekomen zijn. Petrus legt daar het een en ander uit wat dat dan betekent. En dan gaat hij verder vanaf vers 13 tot en met vers 25. En daar noemt hij een aantal zaken die het aan de ene kant gevolg zouden moeten zijn van het tot geloof komen, maar tegelijkertijd een oproep om dat ook te doen. Hè, dus het is 2 kanten zitten daarin. En gewoon even een aantal dingen die daarin naar voren komen. Ik ga het niet allemaal helemaal uitleggen, maar gewoon eventjes dat we even die lijn te pakken hebben. Hij noemt vasthouden aan de genade van Jezus. Je niet laten meeslepen door je vroegere wandel als heiden. Hè? Dus uitkomen voor de keuze die je gemaakt hebt. Een heilige levenswandel hebben zoals Jezus heilig is. Beseffen dat je als gelovige vreemdeling bent in deze wereld. Hè, dat is dat stukje vervolging wat ze ervaren. Dat ze vrijgekocht waren van de slavernij van de zonde en dat het bloed van Jezus hen daarvoor gereinigd had. He, dat ook iets is van, hou dat vast. He, van, dat is gebeurd, maar hou het ook vast dat het zo is. Een oproep aan de gelovigen om elkaar lief te hebben en vasthouden aan het woord van God. En dan gaat hij verder en dan komen we bij het gedeelte wat we zo gaan lezen. Dat sla ik nu eventjes over, want ik kijk ook eventjes naar wat er daarna nog komt. In 1 Petrus 2 vanaf vers 11 tot en met 3 vers 12, zeg maar, daar gaat het met name om van hoe de gelovigen zich moeten gedragen als gelovigen. En dat heeft te maken met allerlei facetten, allerlei gebieden in hun leven. Hè, hoe ze een voorbeeld moeten zijn voor de ongelovigen, maar ook hoe hun houding moet zijn op hun werk, in hun huwelijk. Gewoon met alles wat, alle facetten van het leven die daarbij komen kijken. Hè? Liefde en vrede onder elkaar hebben, waarin dus dat voorbeeld ook tot uiting komt. En dan het laatste gedeelte van deze brief, vanaf hoofdstuk 3 vers 13 tot aan het eind toe. Daar gaat het eigenlijk over het lijden en de vervolging waar ze mee te maken hebben en hoe ze daarmee om moeten gaan. En daar geeft Paulus allerlei tips en aanwijzingen en richtingen hoe ze daarmee aan de slag kunnen. Nou, zo heb je een beetje even de lijn door deze brief heen en we gaan nu kijken naar 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. En dat gaan we eerst maar lezen. Ik heb het maar even op het scherm gezet in de vertaling van de herziene Statenvertaling. Als je in een andere vertaling mee wil lezen, dan voel je vrij om dat te doen, maar er zal er dus wat verschil in zitten. En dan zegt Paulus het volgende. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. Die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Nou, een hele mond vol wat Petrus eventjes hier opschrijft. En alleen de twee versen die in dit stukje naar voren komen, vers 5 en vers 9, dat zijn de enige twee versen in de Bijbel waar gesproken wordt over de priesterschap van alle gelovigen. Natuurlijk zijn er wel her en der aanwijzingen en richtingen die daar iets over zeggen, maar heel concreet is dit het enige gedeelte. Als we kijken naar het stukje wat we net gelezen hebben, dan in het eerste vers, dan roept hij op, hè, dat zit eigenlijk in de lijn al waar hij mee bezig is, dan roept hij op van dat we verre moeten blijven, want hij spreekt natuurlijk ook tot ons. Hè. Hij spreekt niet alleen tot de gelovigen voor wie die brief in eerste instantie gold, maar hij spreekt ook tot ons. Dus ik haal het maar gelijk naar onszelf toe. Dat we verre moeten blijven van een aantal zaken. En hij zegt van, maskers afdoen. He, ga niet lopen huichelen, mooi weerspelen of zo. Laat zien wie je bent. En als jij een volgeling van Jezus bent, dan mag dat ook aan de buitenkant gezien worden. He, natuurlijk wordt dat lastig, wordt dat moeilijk, maar laat het gewoon zien. Maskers af. Stop met egoïstisch bezig zijn. He, dus niet ik en de rest kan stikken of zo. He, of als ik het maar voor elkaar heb, dan komt het wel goed. Nee, het gaat erom dat je omziet naar elkaar. Dat je met elkaar als gelovige laat zien van, hé, we staan ergens voor. Stoppen met kwaadsprekerij over anderen. He, dat gebeurt over in de hele wereld. Maar wij zijn daar niet van verschoond. He, dat gebeurt bij ons ook. Dat we kwaadspreken over anderen. En dat moeten we gewoon niet doen. En Petrus zegt heel duidelijk van, hey, dat past niet, dat hoort niet bij je nieuwe situatie, zeg maar, bij je nieuwe leven. Het gaat erom dat we echt en puur zijn en dat we Jezus centraal stellen. Dat is wat er in dit eerste stukje genoemd wordt. En hij zegt ook van, weet je bent naar Jezus toegekomen, je hebt je keus gemaakt, je hebt gezien, hè, je hebt geproefd wie hij is. Ga dan niet zeggen van ik heb het geproefd, maar nu zit ik het thuis in de kast en ik ga gewoon op mijn eigen manier ga ik weer verder. Hij zegt nee, kom uit voor die keuze die je hebt gemaakt. En en zoals Jezus afgewezen werd door mensen, zullen mensen die Jezus volgen ook afgewezen worden door mensen. Dat is een logisch gevolg. He, daar staat de Bijbel vol mee, dus dat is niets nieuws. En dat ervaren we vandaag de dag ook aan de lijve, zeg maar, dat gebeurt. Gisteravond hadden we bezoek en toen raakten we ook over mijn werk bij AKP in gesprek en zo. En dus kwam het ook over geloof. En nou, dat waren mensen die dus eigenlijk niks hebben met God. Kwam ook nog over politiek. En toen begonnen we over van, uiteindelijk kwamen we terecht bij het onderwijs. Hè? Je hebt openbaar onderwijs, christelijk onderwijs en weet ik het allemaal. Nou, zij zeiden bijvoorbeeld van, nou ja, weet je, het zou eigenlijk net zoals in Zweden moeten zijn. Alle onderwijs is gelijk. En als je christen wil zijn, prima, maar dat doe je maar thuis achter de voordeur. En dan dacht ik van, oké, zo dichtbij is het dus al. Hè? Dat gewoon vrienden, familie, dit soort dingen tegen jou zeggen, terwijl ze weten dat jij dus christen bent. En nou goed, ik heb daar natuurlijk wel iets over gezegd van, oké, dus dat mag dan wel in alle vrijheid. En wat ik geloof en wat ik vind, mag ik niet in de openbare ruimte laten zien. Ik moet dat voor mezelf houden. Ik denk van ja, dat is dan dus eigenlijk ongelijkheid. Terwijl zij uit willen gaan van gelijkheid. En zo zie je dat het dus al alle kanten aan het botsen is. Nou, dan komen we bij dat vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dit vers zit eigenlijk een oproep in en er zit een vaststelling zit erin. We zijn gelovigen, hè, volgelingen van Jezus. Dat is gewoon een vaststelling. Hè. Dus zo spreekt Petrus ook in deze brief en dus ook in dit vers. Het is niet van, nou ja, misschien ben je nog geen volgeling en hoop je volgeling te worden of zo. Nee, hij gaat ervan uit, je bent een volgeling van Jezus, dus vaststelling. Dat betekent dat als je Jezus hebt toegelaten in je leven, ben je dus een levende steen. Dan kan je niet zeggen, ja, ik ben nog niet zo ver, ik heb al ja gezegd tegen Jezus, maar ik ben nog geen levende steen. Op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, ben je een levende steen. Wat gebeurt er met stenen? Die gaan gebruikt worden voor een gebouw. Punt. Die worden niet weggegooid of zo, die gaan gewoon gebruikt worden. Dus of je wil of niet, jij gaat gebruikt worden. Je bent een levende steen. En dan is het natuurlijk niet dat we een plaatje moeten hebben van, nou, we gaan een stenen huis bouwen of zo. Maar zoals we hier zitten, hè, een stukje daarvan, de gemeente, dat is het geestelijke huis wat gebouwd wordt. En allemaal zoals we hier zitten of meeluisteren en we kennen Jezus, zijn we allemaal een steen in dat geestelijke gebouw. Je hebt daar allemaal een functie in. Je hebt er allemaal je plekje in, zeg maar, die alleen door jou ingenomen kan worden. Als we kijken naar bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, vers 16 en 17, dat ga ik niet opzoeken, maar daar wordt dus gesproken over dat we een tempel zijn van de Heilige Geest. Dus we zijn met elkaar, zijn we geestelijk huis, maar ook zelf alleen in je uppie ben je ook een geestelijk huis. Want Gods geest woont in jou. Jij bent een tempel. En met elkaar bouwen we de gemeente. En dat is dus ook een tempel. Dat is waar God bezig wil zijn. Waar God iets wil laten zien aan de wereld om ons heen. Als we dus levende stenen zijn, om dat geestelijke huis te bouwen, dan zijn we dus ook een priester. Dat staat hier. We hebben een heilig priesterschap. Nou, als je gaat nadenken over heilig, heilig betekent apart gezet, eruit genomen. Op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, ben je uit de wereld genomen en apart gezet. Niet om dan in een commune te gaan leven van deuren dicht, ramen dicht en zorgen dat je niet besmet wordt door wat er buiten gebeurt. Nee, je bent apart gezet, maar juist om zichtbaar te zijn ook voor de mensen om je heen. Dat is heilig. En als we dan kijken naar priesterschap. Nou, dan gaan we even een stapje terug naar het Oude Testament. En daarin, als we die verhalen lezen, misschien heb je ze wel eens gelezen, misschien ook niet. Maar priesters hadden een taak in de tempel. En de enige taak die ze hadden, was offers brengen van God. De mensen die kwamen met zondoffers, met spijsoffers, met gelofteoffers en nou ja, noem alles maar op. Allerlei soorten offers waren er. En het enige wat die priesters moesten doen, beoordelen of het offer zuiver was, zoals de voorschriften er waren. Hè, bijvoorbeeld wat ik laatst zei, hè, dat zondoffer. De priester keek niet naar degene die het offer bracht, maar die keek naar het lam, het offer. Van, klopt het? Zitten de vier poten aan? Geen vlekjes, geen ziekte, geen rotte tanden, et cetera, et cetera. Is die punt gaaf? Oké, dan kan die geofferd worden. En dat is wat de priester deed. De offers brengen naar God toe voor allerlei redenen. Hè? Maar met name ook om God te eren, God te loven, God te prijzen. Nou, als we dat dan weer gaan vertalen naar ons, zeg maar. Dan staat hier dat we geestelijke offers moeten brengen. Nou, wat zijn nou geestelijke offers? Geestelijke offers, dat zijn onze gebeden. Dat is wat we net gedaan hebben. We hebben gezongen, we hebben God groot gemaakt, we hebben hem geëerd. We hebben hem geprezen om wie hij is. Dat zijn de geestelijke offers die je brengt. Maar het is niet het enige, hè? Want er zit meer achter. Er zit meer in, zeg maar, in die geestelijke offers. Want bovenal betekent het dat er een aantal dingen zijn die daar ook bij geofferd worden. Het betekent jezelf offeren. Dus je bent priester en tegelijkertijd ook offer. Je offert jezelf. Romeinen 12 vers 1, daar staat, ik roep jullie dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Ik ben bewust even stil, hè, om eventjes dat te laten landen. Van geestelijk offers brengen betekent van dat je jezelf offert aan God. Van oké, Heer, hier ben ik, doe maar. En soms zeggen we dat is, wel eens, maar dan zit er vaak nog een maar. Nog even dit niet, nog even dat niet, even, hè? Toch? En bij God werkt dat niet, hè? Het is van ja of nee. Volledig of helemaal niet. Tussenin zit niks. Het tweede is, de inhoud van de geestelijke offers, is het omzien naar elkaar. Het zorg hebben voor elkaar. Hebreeën 13 vers 16, daar staat, en vergeet het weldoen en de onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Dus als je je naast laat stikken, heb jij een probleem. Zeg ik het even heel plat. Maar zo is het wel. Het omzien naar elkaar is een offer naar God toe. Nou, als je op die manier gaat nadenken, gaat kijken naar dingen, dan ga je ook op een andere manier misschien wel bezig. En het derde wat ik erbij wil noemen is dat het geestelijk offers brengen is het voorbeeld volgen van Jezus. En dat staat weer in Efeze 5 vers 2. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Weet je, als we kijken naar wat Jezus voor ons heeft gedaan, nogmaals, daar kunnen we niet bij. Dat is enorm, enorm groot. Maar het is wel een voorbeeld. Dat betekent niet dat wij allemaal aan een kruis moeten of zo, hè, dat heeft hij al gedaan, maar zichzelf helemaal wegcijferen, zichzelf helemaal geven voor de hele mensheid, dat moet een voorbeeld voor ons zijn dat wij onszelf helemaal geven voor en de mensheid, maar bovenal voor God. Dat is het voorbeeld wat Jezus heeft achtergelaten. Het zijn allemaal offers die God graag ziet. En allemaal op grond van het volmaakte offer wat Jezus aan het kruis heeft gebracht. Weet je, zonder dat offer wat Jezus heeft gebracht, is het allemaal maar proberen we dingen te verdienen. Er zijn genoeg mensen die zeggen van nou, ik leef goed en ik, weet je, prima. Ik ga goed met, ik zorg zelfs voor vluchtelingen, ik help bij de voedselbank of weet ik veel. Ze doen van alles en nog wat, dus met mij zit het wel goed. Maar ze doen het zonder het offer van Jezus. Hebben ze toch een probleem. Want dat is het eerste. En van daaruit kun je pas de rest doen. Klinkt misschien even hard voor als je een beetje daarmee zit te worstelen, maar ja, ik kan er geen spel tussen krijgen wat dat betreft. Dus in die zin, het zijn de woorden van God en daar moet ik dan maar geloven. Dat moet je aannemen, dat is zoals het is. En dan gaat hij verder, hè? Voordat we bij de tweede vers terechtkomen, dan gaat hij een paar versen iets zeggen over de hoeksteen. Het woord wat in het Grieks gebruikt wordt, dat vond ik ook wel weer een verrassend iets. Want we hebben Jezus is de hoeksteen. En dan hebben we het idee van er staat door de hele Bijbel heen. Nou, het wordt maar twee keer genoemd. Eén keer hier in Petrus en één keer in Efeze 2 vers 20. Voor de rest wordt het nergens genoemd. Maar het is wel belangrijk. Want als je zowel in Efeze als hier in de context kijkt wat ermee bedoeld wordt, dan, ja, Jezus is de hoeksteen. En wat is een hoeksteen? Een hoeksteen is een heel belangrijk stuk steen wat nodig was om gebouw te bouwen. He, vanuit de hoeksteen werd het gebouw uitgemeten. De hoeksteen die zat ook vaak in een verbinding tussen twee muren, die twee muren vasthield, zeg maar. Een ander woord is ook nog wel eens wat gebruikt wordt, is sluitsteen. Je hebt van die togen, he, dat zie je wel eens op oude plaatjes, met allemaal van die grote keien en dan zit er in het midden één grote kei, een soort wig. Dat is dus een sluitsteen. Dat zou je ook, dat heeft ook iets van een hoeksteen, zeg maar. Die, als je die weg zou halen, dan zou het hele zaakje instorten. Maar die zet die boog als het ware vast. En als je daar dus een beetje over nadenkt, als je dat een beetje gaat bekijken, dan dan is dat natuurlijk een heel mooi beeld dat Jezus de hoeksteen is. Want vanuit Jezus wordt de geestelijke tempel gebouwd. Jezus is ook degene die samenbrengt. Efeze, Joden en Heidenen worden één. Zeg maar twee muren die bij elkaar gebracht worden en samengevoegd worden vanuit die hoeksteen. Opbouwen in één gebouw. Dat is mooi om te weten dat, dat Jezus dus de samenbindende factor is, zeg maar. En dat we vanuit Jezus kunnen bouwen aan die geestelijke tempel, de gemeente. En zo zichtbaar kunnen worden als gebouw in deze wereld. En dan komen we bij dat tweede vers, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Opnieuw weer dat priesterschap en nu een koninklijk priesterschap. We hebben net een heilig priesterschap gehad en nu een koninklijk priesterschap. Nou, wat betekent dat? Priesterschap heb ik natuurlijk al een paar dingen over gezegd, maar als we het gaan hebben over dat koninklijke, dan zit daar iets in van dat we... nee, daar kom ik straks op. Ik sla een stukje over. Het eerste wat we kunnen zien hier is dat we bij dezelfde familie horen. Het is niet zo dat we... jullie zitten toevallig aan die kant en jullie aan die kant, dat dat twee verschillende gemeentes zijn of zo, of twee stukjes gebouw. Nee, het is één familie. En ook andere kerken waar broeders en zusters zitten, is het niet van jullie daar en wij hier. Nee, het is één gebouw. Als we kijken naar Nederland, al die kerken, al die christenen, iedereen die Jezus kent, dat is niet van overal heb je geestelijke gebouwtjes. Nee, het is één gebouw. Zelfs zover dat het wereldwijd is. We hebben het ook al een paar keer over gehad. Wij zijn de vervolgde kerk. Dus ook onze vervolgde broeders en zusters horen tot hetzelfde geestelijke gebouw. Belangrijk om dat te beseffen. Dat het niet is van, ook al hebben we wel verschillende belevingen over dingen, of hebben we wel eens verschillende interpretaties, maar één ding bindt ons samen. Jezus. De hoeksteen. En van daaruit zijn we diezelfde familie. We hebben dezelfde vader. We zijn uitgekozen, niet op grond van dat wij zo goed zijn of dat we verdiend hebben of weet ik veel. Maar we zijn uitgekozen door de liefde van God. En niks meer en niks minder. Dus we kunnen helemaal nergens prat op gaan zo van, kijk eens, ik ben een kind van God. Goed, hè? Er is helemaal niks van jou bij. Het is allemaal betaald door een ander. En op grond daarvan ben je in staat om dat kind van God te worden. En dan komen we bij dat koninkrijk. Koninklijk priesterschap. Koninklijk betekent dat je in dienst staat van de koning. Het is niet zo van, daar zingen we ook over, hè? God als koning. En voor de rest denken we er misschien niet altijd wat bij na. Maar als je dat gelooft, als je zegt van, God is mijn koning, dan ben jij zijn dienaar. Dan hoor jij daarbij. Dan ben je dienstbaar aan de koning, met alles wat je doet. Tegelijkertijd ben je ook onder zijn bescherming. Want een koning zorgt voor zijn onderdanen. Mooi, hè? Dat zo weer in balans gebracht wordt. Dat je niet idee hebt van, koning. En misschien dat je daar allerlei wereldse beelden bij krijgt van machthebbers en zo. Nou, zo is God dus niet. Hij is ook jouw beschermer. Hij zorgt ook voor jou in deze tijd, in deze wereld, met alles wat je meemaakt. En je mag delen in zijn heerlijkheid. Je bent een erfgenaam, hè? Dus zijn kapitaal is jouw kapitaal. Nou, stel dat we met z'n allen familie zijn geworden van koning Willem-Alexander. Dan delen we dus in zijn heerlijkheid. Dan delen we in zijn welvaart, in alles wat hij heeft. Hij zorgt voor ons. En we delen in alles wat hij heeft. Dat kan natuurlijk niet, maar zo moet je het even bedenken. Zo werkt dat bij God. Dat we delen ook in zijn heerlijkheid. Nou, heilig heb ik net al een paar dingen van genoemd, hè, want dat komt hier ook weer terug, dat we een heilig volk zijn, een volk wat dus apart gezet is. En even wel een heel belangrijk punt, wat ik eventjes wel wil aantippen. We zijn daarmee niet in de plaats van Israël gekomen of zo. Hè? Hou dat even vast. We hebben het ook al eerder over gehad, in eerdere onderwijs en zo. We zijn niet in de plaats gekomen van Israël. Maar we zijn eraan toegevoegd. We zijn in die zin ook apart gezet door God. En even kijken. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Nou, dat zit ook weer een beetje in dat koninklijke. Hè? We zijn zijn eigendom. En dat betekent dat als we daar mee bezig zijn, dat we moeten beseffen dat we dus gekocht en betaald zijn door hem. Hè? Nogmaals, Jezus weer. Jezus heeft ons gekocht en betaald, heeft ons losgekocht uit de wereld. En daarmee zijn we eigendom van God geworden. Nou, als je eigendom van God geworden, als je iemands eigendom bent geworden, hè, dan gaan we weer even naar de hoe dat ook in de Bijbel er aan toe ging met slaven en zo. De slaven moesten gewoon doen wat de baas zei, klaar. En als je werkt en je hebt een baas en de baas zegt van ga vandaag dat en dat doen, dan kan je niet zeggen, ja, daar heb ik geen zin in, ik ga lekker dat doen. Dan zegt die baas van, zie je dat gat daar, oh, die deur? Ga er maar doorheen, kom niet meer terug. Dat werkt niet. He, dus je bent een soort eigendom geworden. En nou is het weer lastig om dat helemaal te vergelijken met wat er in de wereld gebeurt. Maar als je eigendom van God geworden bent, dan betekent het dat hij jou niet gaat pesten en treiteren om jou eens even lekker de nare klusjes te laten doen. Dat je altijd de straat moet vegen of weet ik veel, weet je. Dan gaat hij jou gebruiken op de manier zoals bij jou past. Maar je bent wel zijn eigendom. En in dat eigendom zijn van God zorgt hij ook voor je. En er staat er ook weer een opdracht bij, hè? Op dat, belangrijk woordje, op dat u de deugden, de grote dingen van God, zou verkondigen. Dus we krijgen ook een opdracht mee. Als we priester zijn, hebben we ook een opdracht. En die opdracht is de grote daden verkondigen van God. Dus vertel me wat God in jouw leven heeft gedaan. Vertel me wat je vindt in de Bijbel over God en deel dat met andere mensen. Dat is de opdracht die we hebben. Want hoe moeten anders al die mensen daarbuiten het horen? Als wij onze mond houden. Tuurlijk, God is bij macht om van alles nog wat te doen. Om in de harten van mensen van alles nog wat te doen. Maar daar heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft ervoor gekozen van, hey, ik ga een aantal mensen ga ik aanspreken. Hè? Dat is begonnen bij de eerste discipelen. En vanaf die discipelen zijn de discipelen gemaakt. En die hebben er ook weer discipelen gemaakt. En die ook weer, en die ook weer. En zo zijn wij discipelen van de discipelen geworden. En mogen wij meewerken in het verkondigen van de grote daden van God. Want hij heeft ons uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. Weet je, we zaten eerst vast in die wereld. En dat lijkt allemaal licht. Maar als je daar een beetje mee bezig bent, als je daar een beetje wat meer je ogen voor opengaan, dan ga je tot ontdekking komen dat het nou niet echt allemaal licht is. Het lijkt wel leuk, maar uiteindelijk is het niet leuk. Het blijft op de een of andere manier leeg. Het gaat pas leven als je in het licht van God komt. En dan opnieuw weer, het licht van God is gebracht door Jezus. Nou, als we dat alles bij elkaar moeten samenvatten, is het eigenlijk heel simpel. We zijn priesters voor het brengen van geestelijke offers. We hebben alles over gehoord wat dat betekent. En we zijn priesters om te vertellen over de grote daden van God. En dat is het eigenlijk. Makkie toch? Of niet? Dan kunnen we elkaar in helpen, hè? Kunnen we elkaar in aanvuren, kunnen we samen met elkaar daarin bezig zijn. Nou, laten we een moment stil worden om misschien even hierover wat na te denken. En voel je ook maar vrij gewoon, weet je. Als je iets wil uitspreken naar God, hardop, voel je vrij om dat te doen. Voel je niet verplicht, maar hij hoort onze stem ook graag. Dus laten we die tijd nemen gewoon.
vader wilt u zijn met Marie en haar dochter Diane. Diane die wel thuis is, maar nog erg ziek. Wilt u Marie de kracht geven om goed voor haar te zorgen?
Vader, als we zo'n gedeelte lezen, daar wat over nadenken, dan bekruimt ons misschien wel het gevoel van help, dat kan ik niet. Of misschien vragen van ja, maar hoe ga ik dat nou eigenlijk doen? Hoe vul ik dat in om priester te zijn? Heer, dan dank ik u dat u een God bent die er gewoon bij is. En dat u ons allemaal helpt op het punt waar we staan, zeg maar. Dat u niet allerlei onmogelijke dingen van ons verlangt, maar dat u een God bent die enorm goed voor ons zorgt. En dat u ons allemaal op het oog hebt. En ik bid, Vader, dat we in de komende tijd, als we misschien nog eens wat meer nadenken hierover, dat u ons ook die mogelijkheden gaat laten zien van hoe wij geestelijke offers kunnen brengen, hoe wij kunnen vertellen over de grote daden die u hebt gedaan en die u elke dag nog doet. Vader, ik bid om wijsheid voor ons. Heer, dat we daarin de juiste houding en de juiste woorden zullen gebruiken. Help ons daarbij, Vader. En leer ons dat we ons niet te pakken laten nemen door de wereld om ons heen. Dat we weten en mogen beseffen dat we apart gezet zijn. Apart gezet zijn tot uw eer. Niet voor onszelf, of omdat we van die goede jongens en meiden zijn. Maar gewoon omdat u ons lief hebt, omdat u van ons houdt. Heer, u bent zo goed voor ons. U bent zo goed voor deze wereld. Heer, het is nogmaals, het is niet te filmen wat u gedaan hebt door uw zoon Jezus. En Heer, en dat we dan zoveel mensen om ons heen zien die dat gewoon afwijzen. Heer, dat vind ik zelf best wel lastig en moeilijk ook. Zeker als het mensen zijn die dicht om je heen staan. Maar Heer, tegelijkertijd weet ik ook dat uw genade enorm, enorm, enorm groot is. En dat u wacht totdat zoveel mogelijk mensen die keus maken om u te gaan volgen. En ik bid, Heer, dat u ons daarin gebruikt. Hier in Tiel, deze plaats, onze eigen omgeving, onze straat, op ons werk, waar dan ook, Heer, waar we regelmatig zijn. Dank u, Heer, dat u een geweldige God bent die ons daarin gewoon helpt. En open onze ogen daarvoor ook. In Jezus' naam dank ik en bid ik dit. Amen.